Naar oud-testamentische verwachting dus, zou de Messias komen, zou de beloften Gods vervuld worden, zou dat koninkrijk aanbreken. Maar of het ook terstond zou openbaar worden, dat is nog maar de vraag. De woorden leende ik even uit Lucas 19. Dat is de geschiedenis waarbij de Heer met zijn discipelen onderweg is naar Jeruzalem. Daar worden nog wat anekdotes verteld ter gelegenheid van het passeren van of het doortrekken van Jericho. Want vanuit Galilea naar het zuiden gaat men door de Jordaandal, de Syrisch-Afrikaanse slenk. Door het Jordaandal komt men voorbij Jericho en voorbij Jericho moet men rechtsaf de berg op, het dal uit en dan omhoog de Olijfberg over, waar al die bordjes staan van zoveel meter onder de zeespiegel enzovoort. En dan zoveel meter erboven, die weg is dat, hè. Je kan hem ook andersom lopen, maar dan val je in moordenaars handen. En als je geluk hebt, komt er dan een barmhartige Samaritaan voorbij. En een ezel natuurlijk. Maar daar hebben we het nu niet over. Maar hij ging door Jericho en dan, dat is dan net achter de rug. Er is nog die belastingambtenaar, zal ik maar zeggen, tollenaar. Die is nog uit die wilde boom gehaald, weet je nog? Die wilde vijgenboom en zo, dus een heel gedoe. En dan staat er dat daarna de Heer Jezus voegde daarbij een gelijkenis. Die staat dus niet op zichzelf, maar die staat in verband met de voorafgaande gebeurtenissen daar, Lucas 19. Hij voegde daarbij een gelijkenis, omdat zij nabij Jeruzalem kwamen, het hele gezelschap. En omdat zij, de discipelen, meenden, dat staat er letterlijk zo, omdat de discipelen meenden dat het koninkrijk terstond zou, en er staat niet, aanbreken. Daar moet je een poosje over nadenken. Nee, dat staat er niet. Nee, dat staat niet aanbreken. Er staat, zij meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En daarmee is meteen gezegd dat dat dus ten onrechte was, dat ze dat weliswaar meenden, maar dat hadden ze dan dus mis. En als het niet terstond zou openbaar worden, zeg ik laconiek, betekent het, want ik heb al eens een paar bladzijden verder gelezen natuurlijk, dan betekent het dat het koninkrijk wel terstond zou verborgen blijven. Of niet dan, dat is toch volkomen legitiem, wat ik nu zeg. Als het niet terstond openbaar wordt, dat wil zeggen ontsluierd wordt, dan blijft het dus verborgen. En dat brengt ons bij talloze schriftgedeelten die spreken over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En eigenlijk, wij leven in die dagen van dat koninkrijk dat uit de hemel zou nederdalen, van Gods wegen zou geïnitieerd worden. Kortom, de koning zou door God zelf worden aangesteld en gezalfd. En dat zou ook naar de aarde komen, zou op de aarde gevestigd worden met Jeruzalem als residentie. Maar het zou niet terstond openbaar worden. En dan vertelt de Heer de beroemde gelijkenis, nou de beroemde, die van de talenten, die is beroemder. Die past ons beter, want daar kun je dan inleggen dat wij bij onze geboorte talenten hebben gekregen. De een kan dit en de ander kan, iedereen kent wel een kunstje eigenlijk. En die moeten we dan besteden, onze talenten, onze natuurlijke aanleg ontwikkelen, want God wil dat. En men noemt dat goed rentmeesterschap. Dat is ten onrechte, die hele verklaring is ten onrechte. Die betekenis van het woord talent is zelfs ten onrechte. Want dat is niet de Bijbelse betekenis daarvan. Dat kun je nalezen, want dat is in Matthäus 25, en daar staat dat de Heer, de koning aan zijn personeel, aan zijn dienstknechten, talenten gaf naar hun vermogen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de talenten, dat was niet hun vermogen. Dat was de verantwoordelijkheid die zij kregen op grond van het vermogen dat zij hadden. Op grond van wat zij konden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die talenten zijn niet aangeboren, de talenten zijn beschikbaar gesteld om te beheren. En ook nog verschillend voor diverse mensen. Maar dat is niet waar ik het over wilde hebben, althans nog niet, en waarschijnlijk de hele week niet, want daar kom ik toch niet aan toe, denk ik. Maar wel even over die gelijkenis van die ponden, want daar wordt gezegd dat die gelijkenis verteld wordt omdat het koninkrijk blijkbaar niet terstond zou openbaar worden. Integendeel, want die gelijkenis zelf begint met te vermelden dat die heer, die man, die moet afreizen naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Om wat te doen. Om zijn koninkrijk alsnog hier te vestigen, want zo eindigt die gelijkenis dan ook. Heb je dat nog? En terwijl die man, die koning, die heer weg is, zijn zijn 10 dienstknechten, waarom dat er 10 zijn, daar wil ik nu ook niet op ingaan. Natuurlijk, het heeft allemaal zijn betekenis, maar doe maar. Maar hij geeft aan die 10 dienstknechten ieder hetzelfde, 1 pond. Hij zegt, doe de handeling totdat ik kom, of woorden van die strekking. En nadat hij, als hij dan teruggekomen is, hij zegt niet, doe het handeling totdat ik kom en ondertussen zal ik u van dag tot dag vertellen wat u doen moet. En wacht vooral op mijn leiding, ga zitten wachten en bid er maar veel voor, want dan zal ik je wel vertellen wat je vandaag weer moet doen, of morgen of juist niet. Dat staat er allemaal niet, hè. Zodat als je denkt dat het zo werkt, kun je die gelijkenis daarvoor in ieder geval niet gebruiken. Integendeel. Hij zegt, doe het handeling totdat ik kom. Dit is het, dit is wat je moet doen, hier heb je het, beheer het en ga je gang. Ja, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar ik heb iemand heel goed gekend, van heel dichtbij. En die zei, Ab, jongen, ik heb het idee dat de Heer ons maar wat laat aanrommelen hier beneden. Ik geloof dat hij het in het Gronings zei, want dat deed hij dan altijd. Als hij dat niet verder verteld wilde hebben, maar goed. Maar zoiets. En ik denk dat het correct is. Van dit is het, heer, red je. Dat is West-Fries, maar toch maar. Red je. Hier heb je het, ga je gang. Dat is wat de heer doet. En dat is in ieder geval wat die gelijkenis uitdrukt. Hier is het. En ga je gang. Begrijp je me goed? Ik geloof dat het... een persoonlijke toepassing heeft. Dat wil zeggen voor ons ook als individuen. De Heer geeft ons wat zijn woord, namelijk iedereen hetzelfde, 1 pond. Iedereen hetzelfde en we moeten er wat mee aan zien te vangen. Dat is wat we zouden beheren, waarvoor we verantwoordelijk zijn. Dat is nou eenmaal de verantwoordelijkheid van een priester en van een priesterlijk volk. Anderszins duidt het natuurlijk ook op de verantwoordelijkheid van een heel volk. Aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd en dat verantwoordelijk is, een volk van 10, ja. Om het te beheren en te bewaren en om een priesterlijk en koninklijk volk te zijn. Heb je dat nog? Maar dat je in de praktijk terechtkomt bij ons, dat wil zeggen bij de gemeente als zodanig, en bij ons bedoel ik niet u en mij en nog zo wat, maar ik bedoel daarmee de ene heilige katholieke, dat wil zeggen algemene, christelijke kerk, afgekort tot de ene algemene, als u dat tenminste nog wat zegt. Dat u niet denkt dat dat een soort levensverzekering is of zoiets, maar dat heet zo, de ene algemene, christelijke kerk. Als ze mij vragen tot welke kerk behoort u, dan is het dat, tot de ene algemene christelijke kerk. Dan kijken ze me vreemd aan, maar het staat meestal in hun eigen geloofsbelijdenis. Maar dat weten ze dan niet meer. Dat is jammer, toch? Maar goed, daar geloven wij in. En we geloven in dat de Heer ons zijn woord heeft toebetrouwd. Want de gemeente, zegt de Bijbel, is die pilaar en vastigheid der waarheid. afgezien van dat het woord vast ligt in Christus, die het woord is, en wij zijn leden van zijn lichaam. Maar dat is symboliek. Ik hoop niet dat dat te hoog gegrepen is, maar dat is net zo goed een Bijbelse argumentatie. Verder heten wij een priesterlijk volk en de verantwoordelijkheid voor de priester is eigenlijk alleen deze, het bewaren van het woord van God. Ook in de praktijk bedoel ik. Dat is wat het is. En in de praktijk doet de kerk dat, maar de kerk met hoofdletters dan. De ene algemene christelijke kerk, maar dat is dus wie wij zijn en waartoe wij behoren enzovoorts. En wij wachten op de wederkomst van Christus, de 10 dienstknechten zeg maar. Wij wachten op dat hij wederkomt en dan krijgen wij loon. Want we zijn toch onderweg naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Wij zouden loon ontvangen en delen in de heerlijkheid en de heerschappij van Christus. En deze mijn onderdanen die niet hebben gewild dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Citeer ik het nou goed of citeer ik het nou niet goed? Dat staat er toch in Lucas 19? Zo, ik kijk rond en er zit niemand te knikken, dus dan moet ik het wel opzoeken. Dat staat er toch? Vers 27. Doch deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier, of gewoon breng hier, en sla ze voor mij hier dus dood. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die Heer weliswaar weggaat om een koninkrijk te ontvangen in een ver land. Maar dat dat koninkrijk wel degelijk hier is dan wel zou zijn, hier op aarde, toch? En dat als zij wederkomt, dan zullen wij beloond worden voor onze trouw aan hem en aan zijn woord, aan zijn opdracht in het algemeen. Maar hier op aarde, degene die niet wilde dat Christus koning over hen zou zijn, zij zullen gedood worden. Ze zullen namelijk uit zijn koninkrijk hier op aarde verwijderd worden. Ja, dit zijn dingen. Ja, als je niet, dan gaat hij weer, begin ik weer van voren af aan. Zaterdagavond. Als je niet gelooft in een wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren, kun je hier dus niks mee. Dan ken je alleen het oordeel dat hij zal brengen op de jongste dag over de levenden en de doden. Liefst allemaal op één jongste dag, enkelvoud, toch? Maar dan ken je niet het oordeel over de volkeren, terwijl het Oude Testament, nou ja, vol staat mag ik niet zeggen, maar in het Oude Testament vind je uitgebreide beschrijvingen niet van een oordeel op de jongste dag. Nou ja, daar wordt wel naar verwezen, natuurlijk. Waar was je net? Prediker? Nou, oké, het laatste hoofdstuk dan. Prediker. Jongste dag. Uiteindelijk zal God oordelen. Maar dan ken je dus niet het oordeel over de volkeren dat zo uitgebreid aan de orde komt in de Oud-Testamentische profetieën. Want dat is niet op de jongste dag. Dat is voordat de Heer zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. Dat is meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. En dan ken je dus ook niet het oordeel van de Heer over zijn eigen gemeente, dan wel over die 10 dienstknechten. Ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, het was ook niet mijn bedoeling om het precies te zeggen. Maar dat is de onze openbaring voor de rechterstoel van Christus specifiek. Dat is ter gelegenheid van wat wij dan gemakshalve aanduiden en traditioneel aanduiden als de opname van de gemeente. Dat is niet in een ziekenhuis, zoals sommigen dachten. Ook niet in de studio. Het had ook trouwens moeten zijn, heeft iemand mij uitgelegd, opneming van de gemeente. Dat was trouwens ook Voorhoeven, geloof ik, die dat uitlegde. Die zei, opname, dat is Duits. Dat is een germanisme. En hij heeft gelijk. Maar had gelijk, want het is al heel lang geleden. Maar toen maar weer. De opneming van de eigenlijk de wegrukking. De andere talen hebben wat sterkere termen. En terecht, de Entrückung der Gemeinde in het Duits. En de Rapture in het Engels. Maar ja, daar weten de vertalers geen raad mee. Dus dan heet het in de boeken van Heilinci de vervoering van de gemeente. Wat moeten ze met Rapture? Dus die boeken zijn vertaald door iemand die totaal niet wist waar het over ging. Dat is merkwaardig. Dat heb je bij uitgeverij Servieren. Maar toen maar. Dat is lang geleden, broeder, ja. Maar ik herinner me die dingen goed, ja. Nee, waar het me om gaat is dat het, ook het Oude Testament wel degelijk meldt de komst van de Messias, het aanbreken van het koninkrijk, maar het meldt ook dat het niet terstond openbaar wordt. En dat dat wel 2000 jaar zou duren, dat is wel erg lang. Daar is erg weinig aanwijzing voor in het Oude Testament, voor zover ik gevonden heb, dat het zo lang zou duren. Of het zou moeten zijn, want die vond ik wel leuk, die kreeg ik vandaag door omstandigheden onder ogen. Het zou moeten zijn bijvoorbeeld Jozua hoofdstuk 3. Ik meen dat het Jozua 3 was. Ja, waar wij vinden de geschiedenis van de doortocht door de Jordaan van Israël onder leiding van Jozua, van het overjordaanse naar het westen van de Jordaan, ongeveer ter hoogte van de Allenby Bridge. En voor de Jordaniërs onder u de Hussein, King Hussein Bridge toch of niet dan? Van de andere kant af heet die anders. Dat heb je wel vaker zo met het Nou van Calais en de straat van Dover. Dat soort dingen. Maar goed. Zoiets. Maar ongeveer bij die plek, dat is bij Gilgal, daar zo ergens. Bij Jericho in de buurt, weet u wel. Want daarna moesten ze natuurlijk strijden tegen Jericho. Josaphat, the Battle of Jericho. Dat weet u langzamerhand. The walls came tumbling down. Ik vind het een prachtige term. The walls came tumbling down. En dan uitgesproken door de Golden Gate Quartet. Down. Enzovoorts. Prachtig vind ik dat. Maar goed, bij datzelfde Jericho waar hij voorbij liep met zijn discipelen en toen die gelijkenis vertelde. Het duurt nog even voordat het koninkrijk aanbreekt. Maar voordat het koninkrijk openbaar wordt. Het zal niet terstond openbaar worden. En hier ben je bij dezelfde locatie ongeveer, dicht in de buurt, hooguit een paar kilometer, denk ik daarnaar. En daar zijn we bij de doortocht door de Schelfzee van Israël. En dan zegt de Heer hoe het moet, want het wordt plechtig gedaan. En niet maar plechtig, het wordt ook gedaan op een wijze die symbolisch is. Met een typologische, een symbolische, een overdrachtelijke betekenis. Namelijk met de priesters voorop, dragende de ark des verbonds. En onder ons gauw gezegd, de ark des verbonds is gewoon een type van Christus zelf, hoogstpersoonlijk. Met Gods woord is in het midden zijns ingewands, Psalm 40. De twee stenen tafelen in de kist, namelijk de ark des verbonds, de kist van zit in hout, overtrokken met goud, met de deksel erover, dat weet u toch. En toch verborgen voor de wereld, want er lag altijd het voorhangsel overheen bij transport. Want anders hing het ervoor, zodat je het toch niet kon zien. Maar de priesters, de ark dragen, en de priesters zijn dus zijn ledematen, die dragen de ark, dat is zijn lichaam, dat is de gemeente. Het priesterlijk volk, is de uitbeelding van ons. En dan staat er dat die lopen voorop, de Jordanen. En daarna moet natuurlijk het volk als zodanig, de rest van het volk. En dan staat er laconiek. Even kijken, vers 4. Dat er nochtans, alleen al die formulering vind ik prachtig. Dat er nochtans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezelfde. Dat wil zeggen tussen de ark des verbonds en de priesters die de ark dragen, en het volk. Er zou nochtans ruimte tussen hen moeten zijn bij de 2000 ellen in de maat. Dan moet er dus 2000 ellen gemeten worden. Hoe lang een el is, dat maakt weinig uit. Maar het zijn er 2000. En dat maakt wel wat uit. En wat het woord el betreft, betekent volstrekt hetzelfde als ons woord meter. Dat betekent een maat. Het zegt niks over welke maat het is. Zeg maar. is de betekenis van het woord el. In ieder geval in het Hebreeuws, een maat. En ons woord meter betekent ook hetzelfde. Een meeteenheid. En het gaat er niet om hoe groot die is, het gaat erom hoeveel het er zijn. 2000 ellen. En er staat er ook nog achter. Opdat gij wetet de weg die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Dat zijn ook 2 dagen trouwens en op de 3e dag, maar toe maar. En weet u wat nou de aardigheid daarvan is? Als je daarover nadenkt, raak je hersens in de knoop. Want wat wordt er nou gezegd door de Heer? Jullie kennen de weg niet. Wat ook een beetje vreemd is natuurlijk, want ze zijn daar aan de... Nou ja, goed. Hij zegt, jullie kennen de weg niet, maar wat je nou moet doen, is 2000 el achterblijven bij de ark. Maar als je de weg niet weet, dan moet je aansluiten bij je voorganger, dat je de verbinding niet verliest. Kent u dat? Dat we in optocht achter elkaar aanrijden naar iemand zijn privéadres om nog wat na te tafelen, zal ik maar zeggen. En dan, weet u wel, en dan krijg je zo'n verstoplicht onderweg. En dan raak je de verbinding kwijt en dan ben je verdwaald, want dan weet je niet meer waar je naartoe moet. Je kent je adres niet, je weet niet waar je bent, want je bent je voorganger kwijt die je volgen zou. Dus wat moet je doen? Zorg dat je niet achterblijft. Sluit aan. Bij je voorganger. Houd het in het oog. Maar in plaats daarvan zegt hij, nee, 2000 L daarvoor. Als ik de L een beetje kort neem, is het een halve meter. Dus ja, 2000 L is toch een kilometer. En ik weet niet of u het gebied kent, of uit de Bijbel kent, van oudsher, daarbij de Jordaan. Het is in de wijde omgeving verder geen water te vinden, dus voor wat, als er wat groeit, is het daar. Men heeft ons ook uitgelegd dat de wilde dieren enzovoort van de vlakke velden, want zo heet het gebied daar in de vertaling althans, van de Araba, dat daar huizen de leeuwen enzovoort, voor zover ze er waren, het wild gedierte, daar tussen de bosjes. En als er in de Bijbelse geschiedenis mensen vluchten, zoals David, dan zeggen ze, nee, ik vlucht naar de vlakke velden. In de vertaling. Maar in de praktijk het Jordaandal in, tussen de bosjes. Dus als je de verbinding, als je de weg wil weten, dan moet je aansluiten. En een kilometer afstand, ja, er is nogal wat. Dus wat staat hier? Ja, iets geks. Toch? Waar het over gaat, is gewoon de symboliek. Ooit zal Israël in de toekomst... Nee, niet de Joden, ik zei Israël. Dus niet de Joden, dit is Israël. Ik bedoel alle stammen van Israël. Ze zouden in het land gebracht worden. Ooit zal dat in de toekomst alsnog gebeuren. Maar de eerste die deel krijgen aan de Messiaanse zegeningen zijn Christus zelf, uitgebeeld in de Ark des Verbonds. Die gaat voorop. Samen met zijn gemeente, of andersom, wat u wilt, maar Christus en de gemeente en Christus, de een is de vervulling van de ander is de vervulling van de een, heb ik u al gezegd van de week, toch? Nou goed, daar begint het mee, en dan komt er een poos niks, daar gaat 2000 eerst voorbij, want 2000 later, eenheden, maten, jaren? Als ik het niet zeg, zegt u het. Dus ja, het heeft niet zoveel zin om daaromheen te praten, toch? 2000 later zal pas het volk als zodanig, Israël, de stammen Israëls, dezelfde weg gaan. En dat is de weg van wedergeboorte. Ik kan het rustig zeggen, want het is bij Gilgal en Gilgal wordt vertaald met wedergeboorte. Of dat de echte betekenis van de term is. Het is een toepassing. De betekenis die is die van een wiel. Een rad. Met een D wel te verstaan. Een rad, een wiel. En ik weet niet of ik het boek nog in mijn kast heb staan. Maar ik had ooit een boek waarop stond als titel. Een wagenwiel, afgebeeld. als embleem. En er stond boven de titel van het boek: Het Rad der Wedergeboorte. Dat was helemaal niet een christelijk boek. Dus ik mag het ook eigenlijk niet vertellen. Ik geloof niet dat ik het nog heb trouwens. Maar Het Rad der Wedergeboorte. Ik denk dat als je googelt, dat je die term zo vindt. Het Rad der Wedergeboorte. En meestal is het dan boeddhistisch. Maar ze weten heel goed dat het wiel, het rad, de uitbeelding is van wedergeboorte. Het is een cyclus doorgaan. Het is dood en opstanding. Enzovoorts. Heb je dat? Het is een klassiek symbool. Nee, niet alleen uit het boeddhisme of uit het jodendom, maar daarbuiten ook. Maar goed. Maar daar is het. Bovendien, aan de andere oever, maar dat is Joshua 5, wordt het hele volk besneden. Nou ja, al wat mannelijk is. Staat het? Bij Gilgal. Want de besnijdenis is net zo goed. Een uitbeelding van wedergeboorte, van dood en opstanding, van het wegnemen van het oude, het openbaar maken van het nieuwe, enzovoorts. En dan heb je nog dat bij diezelfde plek Gilgal, ik meen twee keer zelfs, een hoop stenen wordt opgericht. Eén keer op de bodem van de Jordaan, als ik me goed herinner. Want het is wat lang geleden natuurlijk. Maar op de bodem van de Jordaan, dacht ik, en aan de andere oever ook. Als gedenkteken. Van 12 stenen. Vanwege de stammen Israëls. De uitbeelding daarvan. Hebben jullie dat nog? Je kent het niet. Dus het gaat over wedergeboorte. Meer specifiek van het volk. Daarom ook de terugverzamelingen van het volk. Het brengen alsnog definitief en erfelijk in het beloofde land. Maar er zit een vertraging, een onderbreking ingebouwd van, populair gezegd, 2000. En dat ik dat nou zeg, zo nadrukkelijk, is natuurlijk omdat, ja, wat kan dit dan anders betekenen? Letterlijk kun je er niks mee. Letterlijk is het zelfs onzin. Als het gaat om de weg vinden en aansluiten en voorgangen navolgen en dat soort dingen meer, is het volstrekt onbegrijpelijk. Kortom, het is profetisch voor wat later zal gebeuren. Datzelfde geldt trouwens voor de datum. Het was in de eerste plaats na 3 dagen, dat wil zeggen op de 3e dag. Dat is vers 2. En dan weet je ook dat het een verwijzing is naar de opstanding van Christus in de eerste plaats, ten 3e dagen. En dan heb je nog hoofdstuk 4, vers 19. Het volk was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en ze legden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. Bij Jericho dus. Maar op de 10e van de eerste maand. En ik las vanmorgen las ik een commentaar. Iemand liet me dat zien. En zomaar. Het was een introductie tot een hele verzameling. Systematische bijbelcommentaar. Niet van Matthew Henry, maar van John Scott, als ik me goed herinner. En er waren hier en daar wat bladzijden proef afgedrukt in een folder. En het einde van was over Joshua en die John Scott. 1784 of zo is tot 18 zoveel, weet ik het. Ik roep maar wat. In die tijd ongeveer. Die schrijft, nou, het was 5 dagen voor de verjaardag van de uittocht uit Egypte. Want dat was de 15e. Jawel. En wat ik dan mis is dat deze datum in zichzelf een betekenis heeft. Niet als 5 dagen voor iets. Maar deze datum komen we later tegen als de datum van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat was het vervolg in Lucas 19, waar we er straks even waren. Dat was die datum. En als het een beetje wil, dat is niet met 100% zekerheid te zeggen, maar als het een beetje wil, vertelde de Heer die gelijkenis van die ponden dus inderdaad op de 10e van de eerste maand. Daar kom je normaal gesproken niet op, van wanneer was dat? Het maakt je ook niet uit, maar toch was het zo. Het was terwijl ze omhoog liepen, de Olijfberg op, want zo gaat het verhaal verder. De Olijfberg op en daarna kregen ze die feestelijke optocht over de Olijfberg. En toen kwamen ze aan de andere kant van de Olijfberg met zicht op Jeruzalem. U weet wel hoe dat eruit ziet, denk ik. Zo de bekende foto's enzovoort. Alleen toen stond er nog niet een gouden koepel of zo. laat staan een moskee. Maar goed, en toen zagen ze Jeruzalem en toen weende de Heer over de stad. En dat was het eind van de feestelijke optocht, die dus nooit een intocht werd. Want als het niet feestelijk is, noem je het geen intocht. Heb je dat nog? In dat alles de tiende van de eerste maand. Oké, die datum staat er daar niet bij, maar die is algemeen bekend. Die moet uitgerekend worden. Dat kan ook, dat is heel simpel, in de Bijbel ook. Palmpasen. Dat was 5 dagen voor de kruisiging van de Heer Jezus. Maar dat was de verjaardag van de uittocht uit Egypte. De 15e van de eerste maand. Nee, er is een boel verwarring over gezaaid. Maar daar kan ik me nou niet mee bezighouden. De 10e van de eerste maand. De intocht in Jeruzalem. En wat gebeurde er toen? Toen zei de Heer, want ik ga toch naar Lucas 19. Toen weende hij over de stad en hij zag de stad en hij zei, vers 42, och. En u weet, dan wordt het triest. Och is die van teleurstelling, van droevenis. Och, of gij ook bekendet, of gij, Jeruzalem. Of gij ook bekend het, erkend het, ook nog vandaag in deze uw dag, ook nog in deze uw dag. Wat was er veel bijzonders met die dag? Niet maar gewoon ook nog vandaag, liefst vandaag, zoals het lied zegt, oh waarom niet vandaag, waarom niet nu? O hoor naar zijn stem, kom heden tot hem. De Bijbel zegt, elke dag is heden. En dus elke dag is de aangename tijd. Maar dit is een bijzondere dag. Welke dag is dit? Of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag? Wel, dit is de dag die eigenlijk op de kalender hoort te staan als nationale feestdagen van Israël. Het is de verjaardag van de doortocht door de Jordaan onder Jozua uit Jozua 3. Vandaag dus graag nog. Ik denk trouwens dat het de verjaardag is op voorhand van dat de Heer in de toekomst alsnog zijn voeten zal zetten op de Olijfberg uit Zacharië 14. Want daar staat dat de Heer zijn voeten te 10 dagen zal zetten op de Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En als u mij vraagt welke datum zou het moeten zijn, dan zeg ik nou deze. Dan gaat de geschiedenis weer verder. Dat denk ik, daar heb ik geen bewijs voor, maar dat lijkt me tamelijk logisch. Of gij ook nog bekendet in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, is, zou ik ingevuld hebben, want het werkwoord zijn en de vervoegingen ervan mag je altijd invullen. En je mag het ook altijd weglaten omdat het een tamelijk nietszeggend woord is, dat is bekend, een taalkundig verschijnsel. Maar dient mag ook. Of gij nog in deze dag bekend hetgeen tot uw vrede is. U weet wel, tot uw shalom. En zo begroet je elkaar nog steeds in die plek daar. Shalom. Maar nu, en dat is ook vandaag, deze uw dag. Deze uw dag. Nu is het verborgen. Dat is dat woord van de verborgenheden van het koninkrijk enzovoorts. Nu is het verborgen voor uw ogen. Ge ziet het niet, ge bekent het niet. En dus er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving loopgraven. Rondom u zullen opwerpen wallen, een belegering dus. En zullen u omsingelen en zullen u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen. En uw kinderen in u, en zij zullen u de ene steen, de steen op de steen niet laten, niet de een op de andere gewoonlijk, maar ze zullen geen steen op steen laten. Omdat gij, daarom dat, dat is nog sterker dan omdat, daarom dat gij de tijd, deze uw dag, de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. En toen gingen ze alsnog de stad in, want zo liep de zogenaamde intocht af, met een grote teleurstelling en met het woord och. En met een profetie over de verwoesting van Jeruzalem. En daarna kwamen ze Jeruzalem binnen. Dan ben je meteen bij het tempelgebied, want dat is daar aan de oostkant van Jeruzalem immers. En gegaan zijnde in de tempel, begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten, zeggen dat tot hen enzovoorts. En wij noemen dat de tempelreiniging, maar het gebeurde echt niet met zeepsop. Ik heb moeite met het woord reiniging. Hij maakte er een puinhoop van. Hij sloeg de boel kort en klein, dat weet u toch? Kun je wel tempelreiniging noemen, maar ik vind dat een misplaatste woordkeus. Dat u weet wat het over gaat. Het is uitbeelding van het een en ander. En waar het de uitbeelding is, ja, ik durf het haast niet te zeggen, want ik krijg er vroeg of laat weer problemen mee. Maar het is natuurlijk de uitbeelding van een oordeel over het judaïsme. Over de Joodse religie, met al zijn gebruiken. En dat doen we nu eenmaal omdat het traditie is. En dat is het dan. En meer hoeven we niet, meer willen we niet. God heeft het gezegd, of dat is ontleend aan de wet enzovoorts. Maar voor de waarheid heeft men geen interesse. En voor de Heer Jezus Christus is er geen plaats. Het is een huis van koopmanschap geworden. En Petrus jaren later zegt, ze zullen van u, de kerk, de gemeente, ze zullen van u een koopmanschap maken. Een bedrijf, een business. Dat is al eeuwen geleden gebeurd. En in onze dagen gebeurt het nog steeds. Vandaag heb je een vrije gemeente opgericht. Dat wil zeggen, een vrije groep. Je noemt het dan meteen evangelisch, want hoe moet je het anders noemen? Dat doe je dan. En meteen komen dan de managers binnen enzovoorts. En dan moet het een en ander geregeld worden. Moeten de protocollen samengesteld worden. En kun je zo'n pak statuten krijgen van Matske. Nou ja, dat was vroeger dan zo. Zo'n pak. Ik ben het kwijtgeraakt helaas. Ik heb het uitgeleend. Ik had het graag. Ik zou het graag meenemen overal en laten zien. Kijk, dan krijg je zo'n pak A4'tjes waarin staat hoe je een evangelische gemeente moet oprichten en onderhouden. En wat dan de statuten en de regels zijn enzovoorts. Een bedrijf. En daarom moeten we ons afvragen waar we met onze gemeente over 5 jaar willen zijn. Boekhoudkundig bedoelen ze dan, hè? En dat soort dingen meer. En hoeveel leden je dan moet hebben. En dus hoeveel kinderen je als echtpaar moet krijgen. En binnen welke tijd. Zo doe je dat toch of niet? Ik heb daar gelukkig helemaal geen verstand van die dingen. Zo werkt het namelijk niet. Wij zijn geen koopmanschap, geen bedrijf. Wij zijn geen religie. We zijn van die dingen verlost. En wij hebben zo'n tekst hangen ergens, indien de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de arbeiders. Wij vertrouwen dat de Heer het huis bouwt. Het is zo, ja. En voor dat doel zijn wij dus ook hier. Omdat de Heer het zou, dat u niet denkt dat wij dat aan het doen zijn, maar dat de Heer dat zou doen in onze harten. En waar de Heer alles doet via zijn woord en niks buiten dat woord om, houden wij ons dus bezig met zijn woord. Dat geplant wordt in onze hart en dat ons van binnenuit opbouwt, voedt, verandert. Zo u wil, met het moderne woord. Verandert. Zie? Zo gaat dat. Maar waar we mee van doen hebben is, niet dat het koninkrijk niet zou aanbreken, maar dat het koninkrijk niet openbaar zou worden. En dat wij van doen hebben met een verborgen koninkrijk. En eigenlijk moet ik dat maar eens even proberen op te schrijven, op een of andere wijze. Niet dat ik dat kan, maar ik probeer het toch. We hebben namelijk in de eerste plaats van doen met de oud-testamentische geschiedenis, wij komen ergens vandaan, die geschiedenis komt ergens vandaan. En die geef ik altijd aan met zo'n horizontale lijn. En op een gegeven moment hebben wij van doen met wat ik altijd zo teken, met de kruisiging van de Heer Jezus, zijn dood, zijn opstanding en zijn hemelvaart. En dan houdt het op, dan ben ik even stil. Want ja, dat is het ook inderdaad, dan is het stil. Dat is de Ark des Verbonds bij de Jordaan, de wateren wijken, de weg is geopend, de wateren zijn gebroken. En er is een levende weg weet het, een verse levende weg tot stand gebracht in de daden hemel zelf in, enzovoorts. En toen de Heer demonstratief ten hemel voer, dat was dan toch 40 dagen nadat hij ten hemel voer, overigens, zeg ik er ook maar even bij, voor de volledigheid. Hij voer namelijk ten hemel op eerste paasdag. Hij zei tegen Maria, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag was dat geen enkel probleem meer. Lees het maar na. En in de Bijbel heet het gewoon de verheerlijking, de verhoging van Christus. Niet pas op hemelvaarsdag, maar op eerste paasdag. God heeft de Handelingen 2. God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Als één ding. En onderweg was het Ave Maria. Maar dat was dan Maria van die andere Maria dus. Hè? In de hof. In dat plaatje. Dat plaatje van Maria in de hof, dat is eigenlijk nog steeds het plaatje voor onze hele bedeling waarin wij tot vandaag leven. Ik kan er niet te veel over zeggen, want dan kom ik aan mijn uiteenzetting weer niet meer toe. Maar laten we gemakshalve dan zeggen, nou, het moet kunnen, gemakshalve dan zeggen dat Maria de uitbeelding is feitelijk van de gemeente van vandaag, van ons hier als gelovigen levend op aarde. En wij kennen hem, we hebben hem herkend. Hij heeft zich in ons bekend gemaakt. Hij roept ons bij name, Maria was het, enzovoorts. En hij zegt, raak mij niet aan, want zover is het nog niet. Dat komt pas in de toekomst, in zijn wederkomst. Heb je dat nog? Zoiets is het. Dat is niet compleet wat ik erover zou kunnen vertellen, maar daar moet u het maar even mee doen. Dit is het plaatje. Nee, ik sta te denken aan dat lied. I come to the garden, I came to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and he walks with me and he talks with me. Dat is het lied naar aanleiding van Maria in de hof. See. Maar goed, het is zo moeilijk te vertalen dat een van de vertalers die ik ken het niet verder gebracht heeft, en die was er nog trots op ook, dan had niet verder gebracht dan ik ben graag alleen met mijn Heer. In de stilte waar niemand kan horen. Dat was Jo Koekoek. En beter is het niet te vertalen, denk ik. Maar toen maar, ik vind het een geweldig lied. Maar wat we mee van doen hebben is dat de Heer na 40 dagen een van zijn laatste teken deed, eigenlijk, zo moet ik het zeggen, want hij verscheen na zijn opstanding. Hè? Vanuit een hemelse positie, wij noemen het zijn verschijningen. En bij de laatste verschijning verdween hij demonstratief ten hemel. Niet toen ging hij voor het eerst naar de hemel, maar toen verdween hij demonstratief, lees het maar na, er staat een keer of 6 dat ze het zagen, in zo'n stukje tekst, staat er, weet ik hoe vaak, dat ze het zagen, en toen waren daar die twee mannen in witte klederen, en die zeiden, wat sta je nou te kijken, want ze stonden nog, ze zagen het nog, hè, naar boven, want hij verdween achter een wolk, en toen waren daar die twee mannen, die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien varen. Op de wolken des hemels. Nee, dat staat in Daniel 7. De zoon des mensen komen op de wolken des hemels. Staat in Daniel 7 al. Echt wel. En in Zacharië 14 staat dat het inderdaad op de Olijfberg is. Goed. Maar zijn wederkomst, daar wacht het op. Dat wil zeggen, dat komt inderdaad pas in de toekomst. Nou, ik neem hem een beetje te lang, zodat we wat ruimte hebben. Dan krijg je de wederkomst van Christus. En die wederkomst van Christus vindt plaats alsnog op diezelfde Olijfberg. Die had ik hier natuurlijk ook kunnen tekenen, maar hier bedoelde ik gewoon eerste paasdag mee, hoor. Maar het doet er nou niet zoveel toe. Maar hij zal wederkomen in de toekomst. En dan pas zal hij de troon van David herstellen en hier op aarde zich openbaren. Want het, ik weet wel dat na zijn opstanding men hem gezien heeft. Dat moest ook wel als bewijs van zijn opstanding. Want technisch aannemelijk maken of biologisch aannemelijk maken is nou helemaal moeilijk. Maar ja, er zijn 500 getuigen geweest, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dus er valt niks tegen in te brengen. Het is een historisch feit, de opstanding van Christus. En of het kan of niet kan, dat is helemaal niet aan de orde. Het is gebeurd. Dus ook die discussie over, kon de Heer sterven? Ik ben altijd gerecht in de lach te schieten als iemand dat vraagt. Kon de Heer sterven? Hij was toch God? Hij kon de Heer sterven? Handboek Brandpunt Bijbelscholen. Waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Het zal ook wel in schoolvoedselscursus staan, zijn schriftelijke cursus. Want die is daar weer aan. Dat is weer de bron voor de Brandpunt Bijbelscholen boeken geweest. Maar noem maar op. Natuurlijk kan dat. Hij is opgestaan, er zijn bewijzen van. En voor dat doel is hij dus bij gelegenheid verschenen. Uiteindelijk aan 500 man in één keer. In Galilea. Waartoe hij hen specifiek ook had opgeroepen om daar te verzamelen. Via diezelfde Maria in die hof. Ik weet niet of u de geschiedenis kent, maar zo was dat. Dat is dus allemaal gebeurd. En dat was het dan. Maar hij heeft zich niet vertoond in Jeruzalem. Hij heeft zich niet vertoond aan ongelovigen. Kortom, hij stond weliswaar op uit de dood, maar sindsdien is hij niet geopenbaard. Dat wacht op de toekomst. Maar intussen is hij wel gekroond. Hij is getrokken naar een ver land, heeft daar een koninkrijk ontvangen. En intussen zullen wij ons pand bewaren, of hoe je dat maar zeggen moet, zijn wij zijn dienstknechten in afwachting van zijn wederkomst. Duurt het niet wat lang? Tijd is een betrekkelijk begrip, zei Einstein. En daar had hij waarschijnlijk ook wel gelijk in, maar verder zullen we het er maar niet over hebben. Er waren nog een paar dingen waar hij gelijk in had, maar over de domheid van de mens ook, ja zeker, ja. Maar toen maar weer. Maar het is, duurt er wat lang. Peter zegt, dat is de langmoedigheid des Heren. Want als hij komt, komt hij om te oordelen. Vergis u niet, natuurlijk komt hij al door Olijfberg. Maar het schriftgedeelte dat het expliciet zegt, is Zacharië 14... En Zacharië 14 zegt dat bij die gelegenheid niet alleen de olijfberg scheurt, maar dat heel Jeruzalem verwoest wordt. Geen steen op steen gelaten wordt. En dit is wat Jeruzalem, Judea, te wachten staat, maar wat feitelijk de hele wereld te wachten staat, alleen het gebeurt niet allemaal op één dag. Er is één gebeurtenis uit een reeks van gebeurtenissen in de toekomst. In verband met de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En eerder heb ik u al gezegd, nou ja, wat wij de wederkomst noemen heet in de Bijbel de toekomst des Heren. En dat is een aanwezigheid, dat is een hele periode die begint met wat aankondigingen en die eruit loopt op een oordeel. Net als in de dagen van Noach, volgens Matthäus 24... En 25, overigens. Zie je? Nou goed. Wat er nou gebeurt is als volgt. Na de opstanding van Christus krijg je dus dat de discipelen ook niet precies weten hoe het nu verder gaat. En ze vragen dus, ze vragen niet, zult u alsnog dat koninkrijk oprichten? Moest dat wel letterlijk of overdragen? Hoe moeten wij dat zien? Ze twijfelen niet aan dat koninkrijk. Ze vragen alleen, zult gij in deze tijd, en wel net lazen we over deze uw dag, deze uw tijd, de tijd van uw bezoeking. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Let op dat er staat aan Israël. Niet dat het erg veel betekent, maar ze zeggen in ieder geval niet aan Juda of aan het Joodse volk. koninkrijk is beloofd aan heel Israël. David was koning over heel Israël. Enzovoorts. En de beloften zijn aan heel Israël gedaan, aan alle stammen. Zult gij in deze tijd, dat is de vraag, aan Israël de koninkrijk weder oprichten? En dan staat er, het komt u niet toe te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Op dit moment althans niet. Want elders lees je dan weer, gij hebt niet van nodig. Want gij weet zelf zeer wel, omtrent de tijden en gelegenheden. Dat is een Thessalonicense, maar vooruit maar. Maar hier even niet. Maar wat ze hier wel moeten weten is, gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes. En ik lees hem eigenlijk verkeerd, maar dat is altijd het probleem met dit onderwerp. Ik moet eigenlijk lezen, gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes. Hoezo? Nou, die over of op, dat had ik liever in de vertaling gezien, dus hetzelfde woord, in het Nederlands eigenlijk ook, die op u komen zal, dat wil zeggen, die kracht die niet maar inwendig werkt, de Heilige Geest, maar die ook uitwendig zich zou manifesteren. Dat is niet normaal, maar dat zou een teken zijn. Want u wordt geacht, ik ben mij bewust van de zwakheid van wat ik nu vertel, want ik weet hoeveel erover gediscussieerd en wordt en wat het maar is. Maar als ik mijn Bijbel lees, lees ik niet anders dan dat het spreken in tongen, maar ook het doen van al die wonderen die plaatsvonden, van welke aard dan ook, dat dat tekenen waren, het spreken in tongen ook, en het zijn tekenen, bewijzen van dat God iets doet met die mensen. Niet het ding zelf, die tekenen zijn de dingen die God doet. Natuurlijk zijn dat de dingen die God doet, maar ze worden gedaan als demonstratie van dat deze mensen niet maar hun eigen plan volgen en hun eigen plan getrokken hebben en uitvoeren, maar dat ze deze dingen doen omdat God met hen is. En Nicodemus had die dingen goed begrepen, al eerder. Toen hij zei, niemand kan deze dingen doen zo God met hem niet is. En Petrus in Handelingen 1, ik heb het toch voor me liggen, Handelingen 2, zegt het ook. Die zegt, gij Israëlitische mannen, vers 22 van Handelingen 2, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus van Nazareth, de Nazarene, een man van God, een man Gods. U weet toch wat dat is, een man God? Anders moet u het even navragen aan Elia. Of Elisa. Een man Gods. Een profeet. Onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Ook de Heer Jezus deed zijn wonderen niet in eigen kracht, hoewel dat dikwijls gedacht wordt. Maar hij was een mens, een profeet, levend hier op aarde. En God deed die tekenen door hem als bewijs van dat hij een dienstknecht van God was in de eerste plaats. Dat is niet het eind van het verhaal. Want deze tekenen zelf, krachten, wonderen en tekenen in zichzelf, los van wie het deed, die tekenen in zichzelf hebben een overdrachtelijke betekenis. Dat is de aardigheid van tekenen. Ze hebben een betekenis. Een duiding, als die een theologische termen moet, maar doe maar. Kortom, de kracht van de Heilige Geest zou op boven die discipelen komen. Het wordt ook uitgebeeld door die tongen als van vuur. Ze zagen er ineens uit alsof het kerstfeest was, denk ik altijd. Ik dacht, zie ik dat voor me, zie ik 12 discipelen op een rijtje staan. En die moeten dan samen zingen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Want ik heb zelf menigmaal zo erbij gestaan. En dan met de kaarsje in mijn handen, mijn vingers gebrand. En aan dat kaarsje. Oh man. Maar goed, het heeft wel gewerkt, want ik weet het nu nog. Hoe dat moest. Maar het was Pinkster, het was geen kerst. En het was een demonstratie van dat God zijn geest had uitgestort, zei Petrus. Kortom, dat hij de Messias gezonden had. Dat hij een profeet, hoge priester gezonden had. Naar de ordening van Melchizedek. Dat het zaad van David verschenen was. Dat het zaad van Abraham verschenen was. Kortom, de zoon des mensen, van Adam. Want al dat, die verschillen die zijn er in de praktijk niet. Dat is wat Petrus zegt. Als commentaar op deze tekenen die hier dan ook plaatsvinden. Maar wat de discipelen moesten weten, is niet zozeer of in die dagen dat koninkrijk aan Israël zou, en welk woord er dan maar komt. Wat ze moesten weten is dat ze in functie zouden zijn en dat de geest hen zou gebruiken en ook demonstratief zou gebruiken voor heel de wereld feitelijk, om zijn getuigen te zijn. U weet toch wat een getuige is? Waarschijnlijk niet. Nou ja, u misschien, maar in het algemeen is men dat woord kwijt, hè, getuigen. Toch? Er waren zoveel mensen getuigen van. Als je dat leest, betekent dit dat er mensen waren die stonden erbij en keken ernaar. Bij het smeren van de broodjes, ja, inderdaad, ja. Stond erbij en ik keek ernaar. Maar dat is niet getuigen. Getuigen is spreken, oh, ik kan het beter Johannes laten zeggen natuurlijk. In 1 Johannes 1, vers 1. Die zegt, hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, hetgeen wij gezien en aanschouwd hebben en onze vingers handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Zij spreken over wat zij zelf hebben waargenomen. Dat is getuigen. Dat is wat een getuige doet voor de rechter, voor de rechtbank, als hij moet getuigen. Niet als hij erbij staat bij de misdaad, dat is niet getuigen, pas als hij er later van vertelt. Dat is getuigen. En de discipelen zijn zijn getuigen. Wat vertellen ze dan? Wat hebben ze dan gezien? De opgewekte Christus. Zij moeten getuigen van dat God Jezus heeft opgewekt. Dat is wat ik heb tegen het begrip van dat iemand in een bijeenkomst een getuigenis geeft. Dat is, ik begrijp wel waar het over gaat, maar dat is niet hetzelfde als wat de discipelen zouden doen. Nee, dat komt uit de kring van de pietisten en van de bevindelijkheid enzovoorts. En dan moeten mensen vertellen wat ze zelf beleefd ervaren, meegemaakt, gevoeld hebben in hun eigen leven. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar dan getuigen ze van hun eigen beleving. En ik denk dat dat woord getuigen daar niet werkelijk op zijn plaats is, dat het dan opgerekt is, maar het is zeker niet wat de discipelen doen. En Petrus al helemaal niet. Petrus vertelt niet over zichzelf. Petrus vertelt over de Heer. En dat doen ze allemaal. Hij verkondigde hem Jezus. Of hij betuigde uit de wet en de profeten dat Jezus is de Christus. De opgewekte namelijk. En lees het hier maar na, wat Petrus hierna dus doet. Als de geest op dan wel over hem komt op de bekende Pinksterdag. En hij de officiële eerste spreker is op de Pinksterconferentie in Jeruzalem. Om het eens zo te zeggen. Dan zegt hij, die man, want hier begon het bij gij Israëlitische mannen, vers 22. Hij zegt, je hebt ervan gehoord, die man, die profeet, die man Gods, die zichzelf gemanifesteerd heeft, of althans, waarvan God gedemonstreerd heeft dat het zijn profeet is. Wel, God heeft, jullie hebben hem gekruist, zegt hij, maar God heeft hem opgewekt, vers 24. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende. Enzovoort. En dat in overeenstemming met Psalm 16, dat dan vervolgens uitgebreid geciteerd wordt. Zo van, dus niet incidenteel, dat is gewoon de uitwerking, de afwerking, de onderrolling van Gods plan, Gods werk. En zelfs op de bekende data die daarvoor stonden. Zie je? En dat staat dan in vers 24, maar het is natuurlijk de climax van die redenvoering hier ook. Namelijk, God zou hem op zijn troon zetten enzovoort. God heeft hem opgewekt, waarvan wij, vers 32, waarvan wij allen, de discipelen, waarvan wij allen getuigen zijn. Ze hebben de opgestane gezien, daar getuigen zij van. En dan samenvattend, hij dan, Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Dit is de verwijzing naar Psalm 100, staat het erbij? Dit is de verwijzing naar Psalm 110. Nee, staat er niet bij in mijn Bijbel. Die rechterhand Gods zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en daarmee de belofte des Heilige Geestes, niet te snel lezen, de belofte des Heilige Geestes betekent gewoon de beloofde Heilige Geest, maar beloofde fungeert als bijvoeglijk naamwoord. Het is iets ingewikkelder, maar het fungeert als bijvoeglijk naamwoord. Maar om het te versterken is het vervangen door het zelfstandig naamwoord. Dus heet het de belofte des Heilige Geestes. En dus heet het in gewoon Nederlands zonder die stijlfiguur de beloofde Heilige Geest. Niet incidenteel, maar dat wat beloofd was. Vraag, waar was het dan beloofd? Ik heb de schriftlezing overgeslagen. Die van Petrus bedoel ik. Waar was het dan beloofd? In Joël 2. En dat is een schriftlezing. Namelijk, vers 17, want daar begint die schriftlezing uit Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest, gewoon mijn geest, maar als het in het Frans moet, wordt het toch sowieso van mijn geest, dat weet u toch, hoe dat zit met die talen. Van mijn geest, oh, dat is gewoon hetzelfde als geest. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouders zullen dromen, en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wondertekenen geven in de hemel boven het teken op de aarde beneden, en bloed en vuur en rookdamp, en de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Of het een gepaste schriftlezing is, daarover wordt tot vandaag gediscussieerd. Of Petrus wist waar hij het over had, wordt ook vandaag nog steeds over gediscussieerd. Maar wij doen dat niet. Wij stellen alleen vast dat met de opstanding van Christus dus de laatste dagen begonnen zijn. En dat Jezus van Nazareth, de Nazarener, de man Gods, onder jullie betoond door krachten en wonderen en wat er maar was. Dat hij de eerste is die die geest, die die beloofde geest heeft ontvangen. Daarom, dat was dus bij zijn opstanding. Kan ik zeggen, daardoor stond hij op. Toch? En daarom heet hij de eerstgeborene der doden, de eerstgeborene aller creaturen, of wat de termen maar zijn. En als eerste heeft hij dus ook de hoogste rechten, die van koningschap en priesterschap. Eerstgeboorterecht, enzovoorts. Dat is waar het over gaat, en dat is wat Petrus zegt. En daarna moet ik u zeggen dat die laatste dagen uit Joël 2, die door Petrus gelezen worden, dat die laatste dagen niet maar de dagen zijn uit de tijd van Petrus, of alleen de eerste en de tweede Pinksterdag, en voor zover er een tweede Pinksterdag was natuurlijk in het verleden. En het is ook niet alleen maar onze bedeling, het is de laatste dagen die begonnen zijn bij de opstanding van Christus en die duren tot de jongste dag aan toe. Die trouwens in de Bijbel de laatste dag heet. Niet de jongste dag, dat is theologisch jargon. In de Bijbel heet het ten laatste dagen. Ik zal hem opwekken ten laatste dagen uit het Johannes Evangelie. Staat de term enige malen. Heb je die nog? En het begint dus ergens. En als de Heer zegt in Joël, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dan staat er niet, ik zal in één dag. Op één moment. 'S middags om, wanneer het maar was. Die geest uitstorten op iedereen. En dan is alles spijs en vree en koek en ei. En wat het maar weet. Echt niet. Er moet ergens beginnen. En elders lezen wij dat men de geest ontvangt op grond van geloof. En dan nog alleen na de opstanding van Christus. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is Johannes 7. Ja, Johannes 7 is dat. Komt alle tot mij, enzovoorts. Alle die alle gij dorstigen, enzovoorts. Stromen des levende waters zouden immers uit zijn, die van de Heer Jezus binnenste vloeien. En dat zei hij van de geest, welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik heb hem zo nauwkeurig mogelijk nu geciteerd. En anders leest u het maar na. De geest was nog niet. Daar hebben ze in Lucea grote moeilijkheden mee met dit soort versen. Maar goed, de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat wil zeggen, het was beloofd. Maar bij de verheerlijking van Jezus was daar dus ook die geest. En Jezus was de eerste die die geest ontving. Dat staat hier. Dat is wat Petrus zegt. En dat is dus het begin van de laatste dagen. En dus ook van die uitspraken uit die profetie van Joël. Voor een deel is het ook vervuld, tot op heden. Inclusief, in ieder geval inclusief, die van ik zal mijn geest uitstorten en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En de jongelingen zullen gezichten zien, uw ouders zullen dromen. Dat blijft ook niet altijd, maar nee, dat blijft niet noodzakelijk. Zij profiteerden, doch daarna niet meer, heet het dan, in het Oude Testament. Maar die ga ik verder niet becommentariëren. Maar dat is aan het begin van onze bedeling gebeurd. En degenen die wij kennen als discipelen waren in ieder geval apostelen en daarmee ook profeten. Maar ook buiten hen, buiten die 12, kennen wij figuren die het evangelie gepredikt hebben, gepaardgaande met tekenen en wonderen enzovoorts. Waar wij protestanten niet in geloven, want dat betekende dat ze heiligen waren en die mogen niet vereerd worden. Dus ja, zijn de legenden binnen het christendom. Maar goed, daar wil ik het verder ook niet over hebben nu. Maar dat gebeurt. En iemand zei, maar het gebeurt vandaag ook. In onze dagen, dan zeg ik, dat zou best kunnen, dat bestrijd ik niet. En God heeft ook niet gezegd dat hij het niet zou doen. Ik weet alleen dat het geen regel is. De regel is dat wij het woord hebben en dat voor zover wij het hebben, hebben wij de verantwoordelijkheid het in ieder geval zelf te bewaren in onze hart en bij gelegenheid daarvan getuigenis af te leggen van de hoop. Er staat verantwoording, geloof ik. Af te leggen van de hoop die in ons is enzovoorts. Als mensen zoeken naar de waarheid, kunnen ze bij ons terecht. Iemand zegt, je hebt de waarheid toch niet in pacht? Ik zeg, wij wel. Dit is hem. En we zijn er verantwoordelijk voor. Echt? Of we ervoor moeten betalen? Ik ben bang van wel. Of we ervoor beloond zullen worden? Ik weet zeker van wel. Ja, echt waar. Maar toe maar. Maar ik hoop dat u enigszins begrijpt wat er hier aan de hand is op die Pinksterdag. Die zei, nou, hoe het precies is, dat hoef je nou even niet te weten. Relativeert dat nu. Maar gij zult mijn getuigen zijn en gij zult het evangelie prediken. Mijn getuigen zijn, beginnende in Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde, enzovoorts. En tot op heden is dat nog steeds zo. Ik ben trouwens van mening, maar nou zeg ik iets moeilijks, zonder het weer te beargumenteren. Ik ben van mening dat die vertraging die er hier ingebouwd zit, want die zit hier ook, de vertraging van de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren, tussen de opstanding van Christus en de eerste dag waarop de discipelen daar openlijk over mochten spreken. Zoals Petrus zei, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. In vers 29. Dat was hem namelijk niet veroorloofd, want sinds Matthäus 16 was het hem verboden. En hem niet alleen. Nee, zoekt u maar om, dus zeg maar, dat staat daar. Maar ik ben van mening dat die 50 dagen waarin het dus stil is en waarin ze in Jeruzalem leven en ze verder niks mochten doen in afwachting van, dat dat op een of andere wijze de uitbeelding is van onze bedeling. Het lijkt of God niks doet. Daar hebben we het zogeheten deïsme aan te danken. Het idee van God bestaat wel, want kennelijk heeft hij toch deze wereld gemaakt. Hij heeft in het verleden ook wel eens wat gedaan. Maar we hebben al heel lang niks meer van hem gehoord. En dat is deïsme. En we hebben er zelfs een variant op die zei, God is dood. We hebben al lang niks meer van deze theologie gehoord. Tenminste, ik niet. God is dood. Heel slecht begrepen. Want het was toch wel redelijk serieus te nemen. Men bedoelde te zeggen, God heeft een boel gedaan in het verleden, maar we hebben al heel lang niks meer van hem gehoord. Dus ja, voor alle praktische doeleinden is hij dood. En voor zover dood staat voor verbroken communicatie, en dat is de enige echte betekenis van de term, al het andere zijn toepassingen, applicaties, moet ik u zeggen, dat is correct. Nou ja, de Bijbel zegt het gewoonlijk andersom. De wereld is dood voor God. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Of zoals de profeet het aankondigde, op redelijk positieve wijze dan, die zei, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederdaaldet, enzovoorts. Sprekend over het verschijnsel dat de hemel dicht zit, dat de hemel afgedekt is met wolken, uitgebeeld in de Heer voert ten hemel zichtbaar en een wolk nam hem weg van het gezicht. En als de wederkomst van Christus plaatsvindt, heet dat hij komt op de wolken des hemels. In een tijd die beschreven wordt als een wolkige dag, een dag van dikke duisternis. En wat het maar was, hoe het maar heten mag, dat is dan de beschrijving van wat dan heet de dag des Heren. Daar heb ik het ook nog wel over laten. Maar het gaat mij maar om dat die laatste dagen, dat is reeds nu. En Petrus moet geweten hebben waar hij over sprak. En ik heb het u uitgelegd. En toen zei iemand, dus het is twee keer dat God zijn geest uitstort. Hij zal het in de toekomst alsnog doen. Dan zeg ik, nee, je hebt het weer niet begrepen. Sinds de opstanding van Christus krijgt elke gelovige op het moment dat hij tot geloof komt, om zo te zeggen, de geest. Maar stort de Heer dus die geest uit. De uitdrukking suggereert dat de geest een vloeistof is trouwens. Uitgieten heet het ook in Zacharia 12 bijvoorbeeld. De geest uitgieten, uitstorten, plengen. Deed dat sinds de dagen van Petrus en hij doet het vandaag nog en hij blijft dat doen tot de jongste dag aan toe. Als iemand tot geloof komt, ontvangt hij de geest. Ongeacht wie hij is, op alle vlees. Dat is wat het is. En daarnaast, maar daar hebben we het ook nog over natuurlijk, daarnaast is ook nog het idee dat zo'n heel volk, met name Israël, tot geloof gaat komen en dus dat die geest uitgestort wordt, als je het zo kunt zeggen, op of in dat volk. En dat het hele volk een priesterlijke functie gaat vervullen enzovoort. Dat is ook zo. En bij nader inzien, daar heeft Joël het ook over. Niet specifiek in deze verse die Petrus hier aanhaalt, maar wel in het boek als zodanig, de profetie van Joël. En dat is nog toekomst, ja. Maar het is een doorgaande zaak. De profetieën worden vervuld. Alle beloften God, zoveel als er zijn, zijn in Christus ja en amen. En iedereen die komt tot de Heer Jezus en hem herkent als de van God gezonde Messias, krijgt deel aan die zegeningen. Dat is wat het is. Dat is kenmerkend voor de laatste dagen. Of zoals men het als kind heeft uitgelegd, in het Oude Testament wachtte men op de komst van de Messias en op de vervulling van Gods belofte. En wij leven na de opstanding van Christus, dus wij leven vanuit de vervulling van Gods belofte. En daarom heten het de laatste dagen, de betere tijden, de tijd der verbetering uit de Hebreeënbrief, uit Hebreeën 9. En dat is het dan. Nou, daar mag u een poosje over nadenken. Want het is alweer de hoogste tijd.